Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag, het zijn er inderdaad twee, zijn enerzijds Nadia de Smet. Zij is sociaal media strateeg. Zij is ook zaakvoerster van socialemediabureau.be en gespecialiseerd ook in sociale media voor politici. En mijn tweede gast is Reinoud van Zandijken. Hij is eveneens gespecialiseerd in sociale media. Hij specialiseerde zich in onder andere politieke communicatie. Hij is zaakvoerder van exposure.be en vergezelt ons vandaag om het inderdaad te hebben over het gemeenschappelijk kenmerk tussen onze twee gasten. En dat is politieke communicatie via sociale media. Welkom Nadia en Reinoud.
Bedankt David, bedankt voor de uitnodiging.
Als we het hebben over sociale media en politiek, dan hebben we het eigenlijk wel over iets wat een hot topic is tegenwoordig. En jullie hebben daar onderzoek naar gedaan, jullie hebben daar al samen een boek over geschreven. Misschien kunnen we daar even mee beginnen en stilstaan bij wat jullie in dat boek min of meer hebben samengevat. En het boek noemt, voor wie het interessant vindt, noemt het nieuwe campagne voeren. Ja, wat was jullie conclusie eigenlijk en waarom hebben jullie dat boek geschreven?
Ik denk dat we het boek in 2017 gepubliceerd hebben, Nadia, als ik het goed heb, was dat ja, 2017. Dat klopt. Dus 1 jaar voor de verkiezingen, toevallig, uiteraard. Maar in het boek hebben we eigenlijk, het boek hebben we eigenlijk geschreven omdat we vaststelden dat er daar nog heel veel progressiemarge in was. En Nadia was zelf met lokale besturen dan voornamelijk, maar ik ga het Nadia dan voor haarzelf laten zeggen, voornamelijk met lokale besturen en met politici bezig. Ik kwam net terug vanuit Amerika, met een uitgebreid onderzoek ook gedaan naar hoe de Amerikaanse verkiezingen 2016 dan plaatsvonden, hoe dat te werk ging. En dan kwam ik terug met heel wat nieuwe kennis omtrent politieke communicatie. Ik heb daar dan ook inderdaad verder over gestudeerd en verder in gespecialiseerd. En dan hebben we eigenlijk onze beide specialiteiten, die bij mij meer binnen de psychologie en het overtuigen en de gedragsbeïnvloeding zitten, en Nadia meer in het opleiden, sociale media, de knoppen, de techniek, hebben we eigenlijk gecombineerd in een boek Het Nieuwe Campagne Voeren, waarbij we eigenlijk voornamelijk Vlaamse politici uitleggen hoe je met de sociale media eigenlijk verkiezingen kan winnen.
En Nadia, hebben de politici dat goed onthaald?
Ja, ik denk sinds 2016, dat was nog een tikje terug, zagen wij wel nood aan opleiding sociale media specifiek voor politici. Natuurlijk, de nood was maar bij een bepaalde groep vooral voorhanden, maar het bleek dat er vooral veel behoefte was aan kennis over die knopjes van sociale media. Als je de knopjes niet kent, dan ga je het ook niet zo goed gaan gebruiken. En waar wij vooral ook van overtuigd waren, was het feit dat je sociale media niet alleen in die campagneperiode kan en mag gaan gebruiken om daar de gewenste effecten van te hebben. Dus was eigenlijk de timing 2017 vooral bedoeld om ruim een jaar voor de verkiezingen daar al te kunnen mee starten, om dan de vruchten te plukken, eerst voor de lokale verkiezingen in 2018, waar een aantal mensen hadden ook dubbele ambities en gingen dan ook Vlaams en federale verkiezingen meedoen in 2019. Dus zo hebben we eigenlijk de geïnteresseerden veel kunnen bijleren en konden ze daar de vruchten van plukken voor de twee campagnes.
Je zegt daar net iets heel interessants, Nadia, en dat is dat die sociale media voor politieke partijen, dat ze moeten beseffen dat het niet louter is om campagne te voeren of in de campagnetijd voor de verkiezingen, maar dat het een middel is dat ze dus gaandeweg moeten blijven gebruiken. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nee, helemaal correct. Ik denk dat in 2017 de titel van het boek goed gekozen was, in die zin het nieuwe campagne voeren, omdat we eigenlijk vooral de boodschap hebben meegegeven. Het is geen campagne voeren meer. Het is een permanente manier van in interactie, dialoog te gaan met de kiezer, met de inwoner. En nu, na de verkiezingen, het feit dat dat woord campagne voeren aan die titel hangt, heeft eigenlijk een soort verkeerde perceptiemogelijkheid. Het gaat helemaal niet meer over campagne voeren. Het is continu. En we zien ook dat sinds de verkiezingen het bij een aantal partijen zeker ook niet meer gestopt is. Het is een permanente manier van in contact komen met de kiezer.
Reinoud, vind jij dan dat politieke partijen daar specifiek aandacht moeten voor hebben, is één ding, maar daar ook specifiek continu moeten mee bezig zijn en daar een communicatieteam moeten opzetten om dat te kunnen doen?
Ja, absoluut. Ik denk dat niet. Ik weet dat gewoon en dat is ook logisch dat alle partijen daar nu al mee bezig zijn. Maar logisch ook, want je kan niet meer zonder. Vroeger sprak men over de vierde macht, de fourth estate. Er is daar ook een serie over. En daar waren dan de woordvoerders voor verantwoordelijk. En de woordvoerders die dan eigenlijk met de pers communiceerden en met de pers samenwerkten om hun kandidaat, hun politicus of hun politica zo positief mogelijk in de markt te zetten. Maar vandaag heb je ook die nieuwe macht, die dan eigenlijk de sociale media zijn, waarbij iedereen vandaag een broadcaster is. Dat wil zeggen dat iedereen vandaag de macht heeft om een eigen nieuwskanaal op zich te zijn, waardoor dat de concurrentie strijdt en waardoor dat de potentiële gevaren veel groter zijn en je er ook nog meer dan anders waarschijnlijk je moet op voorbereiden. Dus het is maar logisch dat politieke partijen en politieke organisaties niet alleen politieke partijen trouwens, maar ook politieke organisaties, ze daar zeer, zeer hard op inzetten, omdat uiteindelijk zijn het de kanalen waar de mensen zich vandaag praktisch het meest op, of zich meest bevinden. Dat is niet meer op de markt, op de lokale markt, dat is niet meer op café, ja, daar vind je ze uiteraard ook nog. En daar moet je ook nog als politicus of politica op actief zijn, of op aanwezig zijn. Maar die sociale media, ik denk dat ik voor heel veel luisteraars spreek, mezelf inclusief uiteraard, dat we vele, vele uren per week actief zijn op sociale media. En net daar kan je ze zo heel makkelijk bereiken. En dan ben je als politieke partij, mijn inziens, verplicht om ook daarop hard in te zetten.
Reinoud, je zegt dat nu, maar en dan richt ik mij tot Nadja. Zie jij dat dan ook, dat sociale media het belangrijkste middel geworden zijn voor het campagnevoeren?
Ik denk zeker een superbelangrijk middel. Ik denk dat het altijd een en blijft met de andere middelen. Maar wat wij vooral ook meegeven aan politici, komt ook uit wat we meegeven aan lokaal besturen. Sociale media zijn het online dorpsplein. Dus wat Reinoud ook zegt, van mensen bevinden zich niet of minder, of niet iedereen op de markt of in het café. Op sociale media ga je toch 65% van je inwoners kan je bereiken op Facebook bijvoorbeeld. Als je op de jongeren wil bereiken, dan ga je ook op Instagram actief zijn. Dus we zien het potentieel van mensen die je kan bereiken is enorm groot, waardoor het een superbelangrijk middel geworden is.
Reinoud, jij nam net het woord gevaren in de mond, maar wat ik niet goed begreep is van welke gevaren je eigenlijk bedoelt.
Als politicus en politica uiteraard zijn er potentiële imago-gevaren, maar ik denk, misschien kan je die vraag ook breder stellen, natuurlijk ook gevaren op maatschappelijk niveau, dan denken we bijvoorbeeld aan fake news, deepfake, maar misschien is dat een andere podcast, of misschien een beetje later in deze podcast, laten we vooral focussen op de gevaren voor politici. Zoals ik reeds zei daarnet, is iedereen vandaag, of heeft iedereen vandaag de mogelijkheid om een eigen nieuwskanaal op te starten? Of is iedereen vandaag een potentiële zender die een massa bereikt? En dat is een hele, hele, hele grote verandering. Terwijl vroeger, als je vroeger een mening had, dan kon je dat op café zeggen. Hè? Dan kon je misschien nog de stoel nemen en op de markt die stoel plaatsen en daarop staan en wat schreeuwen en brullen om aandacht te krijgen en jouw mening te verkondigen, zoals bijvoorbeeld in Groot-Brittannië nog meer de gewoonte is dat er op pleinen worden meningen verteld. Maar nu heeft iedereen vanuit zijn eigen huis eigenlijk de mogelijkheid om duizenden, honderdduizenden, soms zelfs bepaalde mensen, miljoenen mensen te bereiken met zijn eigen mening, zonder dat je daar eigenlijk gigantische budgetten voor nodig hebt. Dus dat is een zeer groot verschil. En als je pech hebt, of misschien soms je verdient, dan kan het ook. Maar als je bijvoorbeeld, laten we nu in de context van een politicus of politica spreken, je hebt pech en iemand valt jou aan en je bent het er zelf niet mee eens, dan is dat een enorm gevaar, want zo'n brandjes, dat kan heel snel gaan en daar moet je op een stuk voorbereid zijn. Je moet een stuk weten van hoe zal ik hier op reageren? Hoe reageer ik met potentiële gevaren? Hoe ga ik er mee om? Hoe ga ik om met negatieve reacties? Hoe ga ik om met trollen? Hoe ga ik om met cynische mensen? Hoe ga ik om met mensen die het niet eens zijn met mij? Ja, je moet daarover nagedacht hebben. Je moet dat voorbereid. Je moet dat voorbereid hebben. En dat zijn allemaal... Dat is geen rocket science uiteindelijk. Het is allemaal psychologie en je kan je daarop voorbereiden. Maar je moet er wel op voorbereid zijn. Want als je laat leiden door het moment, door de heat of the moment, door je emoties, ja, dan loopt het meestal verkeerd af.
Nadja, als jij nu even jouw licht laat schijnen over wat Reinoud noemt van iedereen is een nieuwskanaal, iedereen is een eigen nieuwsbron, betekent dat dan ook niet dat de kiezer daar heel sceptisch gaat tegenover worden en alles gaat denken van ja, maar ja, iedereen heeft nu zijn eigen waarheid, dus ik moet het zomaar niet geloven?
Ja, misschien gaan we die richting uit. Ik denk, ten tijde van het schrijven van het boek vooral, zaten we nog in de fase dat politici heel veel engagement hebben, veel engagement doen. En ik ga het vooral ook positief formuleren, want dat is ook vanuit die insteek dat wij politici ook helpen. Er is zoveel engagement wat de kiezer niet weet, niet ziet, niet kent. Zijn de politici nog relevant voor de kiezers? Als ze het niet zelf gaan vertellen of niet gaan tonen, is de kans misschien klein dat we het te lezen zien in de krant. Dus ik denk dat er vooral eerst een kloof was tussen wie ben je, wat doe je, wat is jouw engagement als politicus, dat op een goede, denk vooral ook authentieke manier brengen via sociale media, dan krijg je ook meer betrokkenheid bij het lokaal, zeker ook bij de lokale verkiezingen heeft dat enorm gespeeld. We zien dat mensen ook bewuster het gevoel kregen dat ze een aantal politici kenden nog voor ze die misschien ooit live ontmoet hadden. En we denken dat dat een positief effect heeft ook op het stemgedrag. Zal dit, maar denk dat dan meer op een ander niveau leiden tot mensen hebben het misschien gehad of wat wantrouwen. Ik denk dat de slinger dan misschien op die manier kan doorslaan. Maar ik heb niet de indruk dat we daar al zijn.
Reinoud, er wordt nogal wel eens gezegd dat de sociale media verantwoordelijk zijn voor het polariseren van het politieke debat. Ben jij het daarmee eens?
Ik denk dat ze zeker een soort van facilitatierol hebben, dat zeker. Maar natuurlijk moet je ook niet de schuld enkel en alleen op Facebook steken. Ik geef heel vaak seminaries over fake news en hoe inderdaad polarisatie ontstaat door de sociale media. En daar is ook het frappante aan het hele verhaal is, en daar is ook wel een beetje cynisch misschien, dat in, ik denk 2015 zeker, of ja, nee goed, dat is net iets, nog niet lang genoeg geleden, maar in het begin van de sociale media, dat was toen ik mijn bachelorproef aan het schrijven was, was er eigenlijk een hele beweging die opriep om de sociale media de Nobelprijs voor de vrede te geven. En met name dan voornamelijk door de Arabische lente, Twitter, Facebook, die een zeer sterke rol daar hebben gespeeld. En als je dan eigenlijk bijvoorbeeld 10 jaar later kijkt hoe we vandaag tegenover sociale media staan, dan inderdaad, stel jij de vraag, David, van oké, hebben zij geen zeer grote rol in de polarisatie van onze maatschappij, wat compleet tegenovergesteld eigenlijk is met iemand nomineren voor de Nobelprijs van de Vrede. Dus er is een hele shift die gemaakt is in hoe wij sociale media perciperen, maar uiteindelijk zijn het nog altijd sociale media, zijn het dezelfde media. Dus oké, wie zijn schuld is het? Ik denk dat het zeker sociale media dankzij of door hun algoritmes een grote rol spelen. Maar het ligt ook een stukje aan ons. Hè. Het is ook een stukje mediawijsheid. Fake news raakt sneller verspreid. En wist je dat je, is dat voor het fake news 7 keer zo snel wordt verspreid bij de oudere generatie dan bij de jonge generatie. Dat is zeer opvallend. Maar ik denk, om heel concreet op uw vraag te antwoorden, ik denk dat ze zeker een belangrijke rol spelen, ja.
Heb jij dezelfde visie, Nadja?
Ja, ik denk dat polariserende boodschappen ook wel makkelijker zijn om te maken, om dan reactie uit te lokken. En door reactie krijg je meer bereik. Dus ook in die zin is het makkelijker om een polariserende oproep of boodschap veel bereik te laten hebben. Wij zien ook dat sociale media ook een soort databron zijn van wat leeft er op het online dorpsplein. En dat biedt ook een schat aan informatie om te zien over welke onderwerpen praten mensen. Waar liggen ze van wakker? En ik denk dat net daar een soort van gap nu nog bestaat bij een aantal beleidsmakers, politici, om te zien van waarover hebben wij het in onze campagne, in onze debatten, en waar ligt de burger van wakker? En ik denk dat een aantal thema's, zeker op dat online dorpsplein, ook wel polariserende thema's zijn, maar ook nog andere. En dat we daar alleen een beetje nog beter kunnen op inspelen om de thema's daar te brengen die misschien ook minder polariserend zijn, maar ook leven. En dus dat polariseren, denk ik, is vooral ook een manier om je eigen mening te gaan versterken. Maar er zijn nog andere thema's die wat meer verbindend kunnen zijn, maar die nu niet zo vaak als thema aan bod komen op die kanalen.
Heel interessant dat je dat aanhaalt, dat sociale media ook een bron kunnen zijn voor de politieke partijen en voor de beleidsmakers. Soms heb ik, nu spreek ik als niet-specialist, of toch misschien maar gedeeltelijk specialist, is dat voornamelijk zoiets als Twitter door politici wordt gezien als een weerspiegeling van de maatschappij, terwijl het ergens toch ook wel een bubbel vormt, en dan bedoel ik niet een coronabubbel, zoals we het tegenwoordig over hebben, maar een bubbel van bepaalde opiniemakers, politici, journalisten die daar ook heel actief op zijn. Vrezen jullie dan niet dat Twitter vaak de oorzaak is van dingen die verkeerd lopen in de politiek?
Ja, ik denk dat je daar een zeer terecht punt aan haalt. Niet alleen politici, maar ook journalisten. Uiteraard jij niet, David, maar ook journalisten laten zich vaak wel vangen aan wat er leeft op Twitter, dat de realiteit zou zijn. Maar een van de leuke hobby's die ik heb, het is eigenlijk geen hobby, het is een part of the job, is als ik in een lange autorit zit, bel ik gewoon regelmatig wat mensen die helemaal niet in Twitter-bubble actief zijn. Dan stel ik soms eens vragen van, heb je hier iets over gehoord? Heb je dit gehoord? Heb je dat gehoord? Wat bijvoorbeeld trending topic is in Twitter, maar voor velen, ik denk 80% van de keren is het voor hen de eerste keer dat ze daar iets over horen. Dus ik denk als politicus of politica dat het een hele grote misverstand is of een hele grote fout zou zijn, en dat is ook iets dat we ten alle tijden afraden en heel vaak moeten afraden, is om je enkel te focussen op datgene op wat dat op Twitter komt. En zoals Nadja heeft gezegd, sociale media zijn de dorpspleinen, maar het is net hetzelfde alsof dat je op de dorpsplein ook een café had waar bijvoorbeeld deze community meer een pintje ging drinken en het andere café dan meer een andere community. Dus het zou zonde zijn, het zou ook vroeger dom geweest zijn om naar dat ene café te gaan, enkel te luisteren naar dat ene café en je daarop te baseren om je volgende verkiezingsslogan te bepalen. Dus dan is net het zo op sociale media. Twitter is inderdaad voor de zelfverklaarde opiniemakers en politici en mensen die de actualiteit volgen, maar het is zeker geen weerspiegeling van de maatschappij en het is zeker ook niet de weerspiegeling of het is zeker niet de data die de verkiezingen zullen doen winnen.
Hoe zie jij dat, Nadja?
Ja, ik denk, zoals Rijn ook aangeeft, Twitter is eigenlijk een klein, maar zeer krachtig en sterk netwerk met een niet te dwars doorsnede inwoners van Vlaanderen of van België. Heel concreet gaan we voor lokale verkiezingen bijvoorbeeld, dat telt Twitter niet mee als kanaal in eerste instantie om die inwoner te bereiken. Eerder vanuit de insteek, daar kan ik een journalist misschien mee bereiken en kan ik op die manier wel via de klassieke media dan krant of regio nieuws een punt maken in het nieuws. Maar niet bedoeld om de inwoner te bereiken. Maar wel die politici zelf, opiniemakers en journalisten. Dus het is wel heel bewust een sterk kanaal om mee om te gaan. Maar het is een bubbel en niet de realiteit van wat leeft en speelt. We gaan eigenlijk veel meer gaan luisteren wat leeft op Facebook bijvoorbeeld. Wat mensen reageren onder krantenartikels. Wat mensen posten in groepen. Dat zijn de thema's die echt leven.
Jullie geven advies en lessen aan politici. Leren jullie dan niet om ze eens te zwijgen? Want uiteindelijk, Twitter is toch momenteel zo gevaarlijk geworden dat het zelfs blijkbaar nu in staat is om met een paar geplaatste tweets al dan niet goed overwogen. Ja, zelfs een regeringsonderhandeling om zeep te helpen. Ja, wat leren jullie daar de politici eigenlijk?
Daar is een van mijn vaak genoemde quotes in workshops is niet communiceren is soms de beste communicatie. En, maar ik denk, de vraag is een beetje tweeledig, als ik mag, David. Het is dus enerzijds, interpreteer ik de vraag als, zijn politici niet te impulsief met Twitter, dat ze te snel reageren? En anderzijds, inderdaad, moet men altijd blijven communiceren. Hè? Dus ik zou die vraag misschien in twee willen splitsen, of die interpretatie heb ik toch. Enerzijds zijn politici soms te impulsief. Ik denk dat dat niet zo is. Er zijn zeker politici die wat impulsief zijn, maar over het algemeen is mijn ervaring dat politici zeer beredeneerd te werk gaan, zeer rationeel, soms zelfs te rationeel. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Die uitzonderingen die springen in de media of die komen in de media en die hebben dan heel vaak meer aandacht en dan denken we dat dat de regel is, maar dat is niet mijn gevoel. Tweede deel is, moeten ze altijd communiceren? Absoluut niet. En de beste politici of zij die verkiezingen winnen, zij zijn diegenen die net het meest zwijgen over de topics waarbij ze niet kunnen winnen. Een communicatiestrategie zorgt ervoor dat je communiceert over de zaken die belangrijk zijn en over de zaken die voor jou minder belangrijk zijn. En als je over alles communiceert, dan zullen uiteindelijk mensen niet weten waarvoor je staat. Dus dat is een hele belangrijke les of een heel belangrijke inzicht in de politieke communicatie is, je moet ervoor zorgen dat jouw topic domineert en dat kan je niet doen wanneer je je energie verdeelt over alle topics, want dan kan je maar een beetje over dit communiceren en een beetje over dit, liever kiezen en die pieken realiseren en dat is dan de peak-end rule, dat is heel belangrijk in de psychologie, maar zal ons wat te ver afleiden, maar het is zeker zoals je zegt, niet nodig om op alles te reageren.
Nadja, jij noemde net al de reacties die mensen geven als bron om te weten wat er leeft. Moeten politici dan meer aandacht geven aan die reacties? Moeten ze ook gaan reageren op die reacties? Of is dat eerder een taak voor hun communicatieteam? Wat geef je daar als advies?
Ja, allee, als mensen reageren op de accounts van de politici zelf, dan gaan wij altijd adviseren om daar zeker naar te kijken. Ook bewust te reageren. Wel te reageren zelf of samen met het communicatieteam. Maar we raden zeker niet aan om eindeloos te gaan pingpongen. Dus op die vraag kan ik ook op twee manieren antwoorden. Op de eigen accounts is het natuurlijk antwoorden, reageren, een beetje weten van wie het komt, die reactie, dus dat goed kunnen inschatten. Bij de reacties die gebeuren, vooral onder krantensites en zo, ja, daar gaan we niet adviseren om daarop te reageren. Maar het monitoren, het luisteren, het in beeld hebben van wat leeft en speelt, dat is iets wat, vind ik, te vaak nog mankeert, maar wel een bron van informatie is, waar je in je eigen campagne ook wel iets mee kan. Als je dan opnieuw die woorden mee gaat gebruiken, waar mensen het over hebben, die aansluiting probeert te vinden, dan ga je met die reacties op een andere manier om dan puur je verantwoorden, verdedigen of reageren.
De mening die je vaak hoort is dat partijen, en om ze bij naam te noemen, het Vlaams Belang en de N-VA, momenteel heel goed scoren omdat zij het vrij goed aankunnen die sociale media te gaan bespelen en daarmee te gaan werken. Is dat ook jullie vaststelling? Zijn dat nu de twee voorbeelden die het onder de knie hebben om met die sociale media aan de slag te gaan?
Ja, ik denk zeer duidelijk. Ik ga straks ook het woord aan Reinhold geven, want hij heeft daar recent ook wat onderzoek naar gedaan. Maar als we het hebben over het nieuwe campagne voeren, waarmee we bedoelen, het is niet meer alleen in campagnetijd, dan zijn die twee partijen al een aantal jaar op die manier aan de slag om niet meer te stoppen en te blijven in conversatie gaan met de kiezer en heel veel advertentiebudget ook daarvoor te spenderen. Ik denk dat Reinhold dat ook met cijfers kan duiden.
Ja, het klopt zeker, zoals Nadja zegt, dat Vlaams Belang al meerdere maanden zeer hard aan het adverteren is, echt ruim boven de budgetten van de andere partijen. Maar ik denk dat de meeste partijen echt wel een inhaalbeweging aan het maken zijn. Ik denk dat we zeker niet enkel N-VA en Vlaams Belang mogen noemen als de betere. Ik denk dat, ja, dat bijvoorbeeld ook PvdA zeer sterk communiceert online. Zeker de laatste tijd ook. Maar vaak blijft dat wat achter, blijft dat wat op, ja, achter de schermen, of wordt er niet zoveel aandacht aan gegeven, omdat dan Vlaams Belang er natuurlijk nog een stapje bovenop, of ja, nog een stapje verder staat. Maar ook SPA is echt wel goed bezig de laatste tijd. Maken ook voldoende budget vrij om, dan de voorzitter in de picture te plaatsen. En, dus ik denk zeker niet enkel nog N-VA en Vlaams Belang, maar als we nu gewoon even puur kijken naar het engagement, want wij volgen dat inderdaad via onze tools dagelijks op, engagement, interactie op de posts en aantal likes en de groei, dan zien we wel dat voor het naar personen, Tom van Grieken, Bart Wever en Conor Rousseau eigenlijk in alle top 3 lijstjes staan. En zowel Instagram, Facebook en Twitter. Goed, er zijn natuurlijk nog altijd veel andere kanalen, maar laten we nu even deze 3 nemen. Dan zie je dat Bart Wever uit het hoofd normaal gezien op 1 staat, ondanks dat hij eigenlijk zeer, zeer weinig actief is op Twitter. Maar dan Facebook is echt een heel groot verschil. Tom van Grieken heeft een 500.000 volgers op Facebook. En ik denk dat Bart Wever ongeveer, dat is allemaal uit het hoofd, ongeveer rond de 250.000 volgers heeft. En ik denk dan Conor Rousseau rond de 100 of misschien nu 150. Goed, en de rest die volgt op verre, verre afstand. Hey. Op Instagram ook zijn ze ook samen dan met wel Dries van Langenhoven nog echt, het is ook bovenaan. Dus we zien wel echt wel dat op persoonlijk niveau die 3 politici op alle kanalen er veruit uitspringen. Hè. En dan op partijniveau is het inderdaad Vlaams Belang die volgens mij het verst staat in de 5 fases van politieke marketing. Dat is een model die wij zelf gemaakt hebben op basis van de Amerikaanse politiek. En dan zie je dat inderdaad Vlaams Belang het verst staat in de echte, ja, als we dan kijken naar de bakermat van de politieke marketing in Amerika, de Amerikaanse verkiezingen, dan Vlaams Belang wel nog het verst staat. Maar opnieuw, N-VA is ook nu zeker de laatste maanden een heel sterke inhaalbeweging aan het maken, ook qua advertentiebudget en idem voor SPA. Dus ja, het is wel zo dat Vlaams Belang nog altijd bovenaan staat, maar als je me die vraag 3-4 maanden geleden uitstelt, dan was het antwoord iets anders, dan had Vlaams Belang nog meer voorsprong.
Het woord advertentiebudget wordt vaak gebruikt. Dat wil zeggen dat partijen meer doen dan enkel boodschappen plaatsen die voor hun volgers bedoeld zijn. Zij gaan hun boodschappen ook echt gaan richten aan andere mensen die nog nooit op hun pagina geweest zijn en daar nog nooit op, vind ik leuk, geklikt hebben.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dat is net de kracht en de mogelijkheid van adverteren op sociale media, dat je op basis van demografische gegevens, maar ook op basis van interesses, mensen kunt gaan targeten, net zoals bedrijven dat doen, om publiciteit te maken voor hun producten of diensten naar de doelgroep waarvan ze denken, die kan daar interesse voor hebben. Ik denk dat je bij de kiezers dan, en dan is opnieuw misschien weer het stukje en terug naar Reinout dan, verschillende profielen hebt van kiezers. En het is voor de politici vooral de kunst en de bedoeling om de eigen kiezers te bevestigen. Dat kan op een organische manier als ze de accounts al volgen. Dat kan op met advertenties als ze de accounts nog niet actief volgen. Maar je hebt vooral ook veel die aanleunende kiezers, de twijfelende kiezers, die wat twijfelen van de ene partij naar de andere kunnen doorschuiven. Dat is vooral natuurlijk de holy grail, waar ze zich kunnen toe richten via sociale media, door heel gericht te gaan targeten.
Hoe ver kan je daar eigenlijk in gaan, Reinout? Want ja, we maakten het daar onlangs mee en het is ook in de media verschenen. Vlaams Belang richt zich tot CD&V-kiezers of de kiezers van CD&V-burgemeesters. Weet Facebook eigenlijk wat ik daar in dat stemhokje gestemd heb?
Nee, dat weet Facebook niet. Alhoewel, ik denk wel dat Facebook het kan weten. Ze weten het uiteraard niet zwart op wit, maar op basis van de data die ze van jou hebben, daar zijn ook wel wat experimenten, wat onderzoek en wat artikelen over verschenen, kunnen ze eigenlijk echt wel goed voorspellen op welke partij je potentieel zal stemmen. Is dat altijd 100%? Nee. Maar dankzij jouw data weten ze heel veel. Sommigen zeggen ook, ze weten soms meer dan dat je zelf over jezelf weet. Of op basis van zoveel likes weten ze meer over jou dan dat je vriendin of je vriend over jou weet. Ze weten heel veel en die data gebruiken ze uiteraard. Dat is hun businessmodel om advertenties te verkopen. Of advertenties efficiënter te maken. Dus weten ze het zwart op wit op wie dat je stemt? Nee, maar de kans is wel groot dat ze weten in welke richting het gaat.
En dat ja, politieke partijen maken daar dan gebruik van om hun boodschappen specifiek te gaan richten. Zij kunnen inderdaad nu in samenwerking met specialisten gaan zeggen van kijk, in welke vorm moeten we deze boodschap richten aan de kiezers van onze concurrerende partijen bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Want je kan op Facebook... Iedereen kan dat. In de advertentietool van Facebook kan je gaan kijken van de doelgroep die we nu al bereiken, onze fans. Wat typeert hen bijvoorbeeld? Welke pagina's vinden zij nog interessant of leuk? En dan kan je eigenlijk je advertenties ook richten naar die andere pagina's. Dus fans van die andere pagina's, omdat die misschien ook wel interesse hebben in jouw boodschap. Want het blijkt dat uit de gemeenschappelijke deler van jouw fans, dat die pagina misschien ook wel leuk of interessant vinden. Hetzelfde met nieuwsmedia, kan je ook heel gericht gaan targeten. Volgers of fans van deze krant of deze krant, die kan je ook op die manier gaan targeten. Maar ook interesses toekoer, interesses in voeding of duurzaamheid. Dus als je op Facebook actief bent als gebruiker, dan laat je eigenlijk door het scrollen, het stoppen met scrollen, het aantikken van een bericht, het doorklikken van een bericht, laat je heel veel sporen na die dan kunnen gebruikt worden in advertenties.
Met andere woorden, als ik zo naar jullie luister, de tijd dat we ons vooral lieten leiden door de affiches die we zien met soms lelijke koppen op, begint stilaan wel achter ons te liggen. We zullen de koppen en boodschappen eerder online gaan zien.
Ja, zeker. En ik denk dat voor de verkiezingen was die trend al ingezet. Ik denk dat een aantal gemeenten er ook voor gekozen hadden om geen verkiezingsborden meer langs de kant te zetten. Er zal altijd wel iets te zeggen zijn voor de beide en de kracht ook van die borden. Maar we zien toch een enorme verschuiving inderdaad naar die online advertentiemogelijkheden en aanwezigheid ook online.
Ja, maar ik denk tegelijk ook dat we dit moeten nuanceren, omdat... politici die bijvoorbeeld nu deze podcast aan het luisteren zijn en die zeggen van oké, goed, de volgende verkiezingen, ik weet wat gedaan, ik ga al mijn focus, al mijn budget richten op sociale media en daarmee ga ik de verkiezingen winnen. Ja, dat is ook een utopie. Ik denk in 2008 dat misschien het geval zou kunnen geweest zijn, maar vandaag is dat zeker niet meer. Ik denk dat meer dan ooit sociale media in het verhaal of in het frame van een verhaal zijn gekomen en niet meer de utopie of de heilige gralen zijn om enkel de verkiezingen te winnen. Het is zeker een en verhaal. En uiteraard, ja, die borden waar er iedere verkiezingen opnieuw wel veel discussie over is, moet dit wel, is dit wel nodig? Ja, die gaan misschien wel verminderen, maar we mogen zeker ook niet de kracht vergeten van offline campagne, wat dat toch ook wel belangrijk is. En borden kunnen daar nog een rol in spelen, maar ja, uiteraard is het wel interessanter en soms efficiënter om online te adverteren, omdat je dan ook veel meer data verzamelt. En dat heb je met die borden niet. En dat is het grote verschil.
Reinhard, wat is jouw grootste kritiek als je nu kijkt hoe politieke partijen omgaan met sociale media?
Mijn grootste kritiek op politieke partijen dan?
Of op politici in het algemeen?
Het is een beetje gevaarlijk om het dan kritiek te geven op je klanten, maar ik denk... Nee, ik ga het misschien niet als kritiek zien, maar eerder de opportuniteiten of de zaken die ze nog laten liggen. Dat is denk ik dat ze nog te veel in het reactieve te werk gaan. Je moet, wanneer ik vergelijk het vaak met een vloedgolf. Wanneer je een grote golf en een surfer, als je als surfer nog op het strand staat en er komt een golf aan, en dan moet je nog je bord zoeken, je surfbord zoeken, moet je nog paddelen om er proberen nog op te kunnen surfen, ja, dan weet je, een geoefende surfer, wat ik helemaal niet ben, maar wat ik de films ooit gezien heb, is het te laat. Een geoefende surfer die weet wanneer er een grote golf komt, die ziet het van ver aankomen, en dat kan je doen vandaag door de data, en die zit klaar op het moment dat de golf begint groter te worden, en die begint al te paddelen wanneer het moment er net voor het moment er is. En dat is denk ik dat bepaalde partijen nog te reactief te werk gaan en zich ook te veel laten leiden, zoals jij daarnet ook al zei, David, de Twitterbubbel, door de waan van de dag. En eigenlijk hun energie, hun focus, hun middelen eigenlijk inzetten op kleine veldslagen, terwijl je eigenlijk in politieke communicatie, een beetje cru gezegd, de oorlog moet winnen en niet de veldslag.
En jij, Nadja, zijn er dingen die jij nog zou adviseren of willen veranderd zien in de sociale mediastrategieën van politieke partijen?
Ja, ik denk zeker en vast ook, en dat is vooral vanuit mijn eigen missie dan, in die zin van gebruik die mogelijkheden, ook goed bedoeld natuurlijk, om jouw campagne, jouw persoonlijk engagement echt te tonen aan die inwoner. En ik zie vooral dat op vandaag heb je zo drie groepen van hoe gaan mensen daarmee om. De eerste groep die was al actief, die blijft actief en die pakt door. En dat is de manier om op vandaag campagne te voeren. De tweede groep die schiet wat wakker, die gaat nu misschien ook weer actiever worden op sociale media. En de derde groep die steekt zo wat de kop in het zand. En ik denk dat voor die laatste groep wel heel moeilijk wordt om in de volgende verkiezingen goed te gaan scoren. Ik zie heel veel opportuniteiten, heel veel mogelijkheden. En of je nu in de ene partij of in de andere partij actief bent, die mogelijkheden zijn voor iedereen dezelfde. We horen nogal vaak die stoute sociale media en dan gaan we dat associëren met de polariserende boodschappen van links of rechts. Terwijl eigenlijk die methodieken en middelen voor iedereen dezelfde zijn. En het meest lastige vind ik vooral een soort van... ik ken het al, ik weet het al, ik weet wat Facebook is, tot je even toont wat de mogelijkheden zijn en dan pas het besef komt van oei, wat gebruiken wij allemaal niet aan mogelijkheden. Dus het lastige is zo'n dat vals gevoel van we weten het en we zijn goed bezig, want dan raak je eigenlijk echt niet vooruit. En er zijn er wel een aantal, partijen, commissies, personen over de partijgrenzen, geen lokaal, federaal en Vlaams ook, die eigenlijk gewoon niet zien, niet snappen wat ze niet kennen en niet doen op vandaag. En dat is super lastig, omdat je dan eigenlijk niet kunt helpen.
Goed, Nadja de Smet, Reinoud van Zandijken, heel hartelijk dank dat jullie je specialisatie als sociale mediastrateeg en zeer bijzonder jullie ervaring in politieke campagnes via sociale media met ons hebt willen delen en wat toelichting hebt gegeven bij de vele vragen die we hadden. Dank je wel.
Bedankt voor de uitnodiging, David. Graag gedaan.
Graag gedaan, ook van mijn kant. Dank je wel voor de uitnodiging.
En u, beste luisteraar, dank u wel om af te stemmen op onze podcast. Blijf ook luisteren, stem af op de volgende die er nog aankomen. Er komen nog heel wat onderwerpen naar boven. Dank u wel, tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.